Oh zo.
Allereerste gedachte is dat als jij je niet veilig voelt in je lijf en in je, nou ja, eigenlijk voornamelijk in je lijf, dat jouw brein in een soort van overleefsituatie schiet.
Welkom bij een nieuwe podcast. Gewoon opvoeden is leuk.
Mijn naam is Ilse van Schaik en ik ben de eigenaar van jeugdzorgpraktijk Echt Kinderachtig. En vandaag ga ik in gesprek met Marjolein Breuring. En zij is therapeut en online onderneemster van het platform De Basis van Leren. Ze heeft jaren een praktijk gehad voor ontwikkeling en reflexintegratie voor kinderen. Maar inmiddels is zij dus online ondernemer en hierdoor bereikt zij een breed publiek en ze helpt hen gericht met het gedrag van kinderen. Ik ga met haar in gesprek over de wereld van reflexen. Want wat nou als bepaalde gedragingen of klachten van onze kinderen helemaal geen gedrag is, maar gewoon een reflex-integratieprobleem. Luister naar deze podcast. Marjolein, welkom in de podcast.
Hallo.
Wat leuk dat ik jou heb ontdekt. Ik heb jou ontdekt via Instagram. En ik ging erg aan op jouw content. En waarom? Omdat ik hele praktische, mooie oefeningen voorbij zag komen. Maar die hebben ook een link naar gedrag. En ik ben natuurlijk wel iemand die vooral met ouders over gedrag in gesprek gaat. Jij mogelijk ook, maar wel vanuit een andere invalshoek. En ik dacht, dat is interessant. En zo kwam ik bij jou op de lijn. Dus vind ik het superleuk dat jij wilt deelnemen in de podcast.
Nou, leuk dat ik er ben. Ja.
Ja. Maar voordat wij met elkaar in gesprek gaan, ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar jouw eigen favoriete herinnering uit jouw eigen opgroeien, uit jouw kindertijd.
Dat is een goede vraag. Mijn favoriete herinnering.
Ja.
Oh joh. Het zit hem denk ik bij mij in de kleine dingen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens dat ik nog herinneringen heb als ik ergens de straat inloop en op een bekende plek kom, dat ik weer even terug ben aan het kind zijn, dat ik lekker aan het buitenspelen was. Weet je?
Ja.
Of een bepaalde geur. Of dat zijn vooral dingen die altijd bij mij opkomen.
Ja.
Heel
en zoals je het
waarnemen.
Stelt, zijn dat dan vooral warme herinneringen die je hebt?
Ja. 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 Ja, eigenlijk wel.
Ja, leuk. Ja, fijn toch? Om dat ook op te merken. Als je gewoon terugdenkt, dat je denkt, oh, ik kan gewoon terugdenken aan mooie tijden.
Ja, ik herinner ook altijd in geur of beeld of een muziek.
Ja.
Ik ben niet heel feitelijk, maar
ja.
Wat dat betreft, vooral de ervaringen.
Ja, leuk. Nou, dank. Ja. Dank. Ja. Altijd leuk om te weten waar volwassen mensen met hun brein toch weer positief over terugdenken, toch? Dat vind ik altijd leuk, omdat nu we wat ouder zijn, om af en toe weer even stil te staan bij je eigen herinneringen. Ja,
ja leuke vraag. Ja.
Hey, wat mij betreft is het dus tijd om te kijken naar de reflexen. En wat mij opvalt, wat ik net al zei, is dat ik vanuit mijn kijk met ouders natuurlijk in gesprek ga over gedrag. Maar ik kijk dan voornamelijk achter het gedrag en dan vooral de behoefte van het kind. Dat is heel vaak wat ik natuurlijk met ouders bespreek. Maar ik denk dat jij ook wel klachten vaak bij ouders waarneemt, hè, wat zij vertellen over hun kinderen dan. En dat jij daar net anders naar kijkt.
Ja.
En daar ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar. Kan je daar al iets over vertellen?
Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat ik, om te weten dat ik ook hetzelfde heb gedaan. Ik heb op dit moment ook geen praktijk meer. Ik ben alleen nog online bezig met ouders en leerkrachten informeren wat er nog meer mogelijk is.
Okay.
Maar ik heb 15 jaar lang in mijn eigen praktijk gewerkt. En mijn manier van kijken was ook altijd achter het gedrag kijken.
Ja.
En dan meer vanuit ook ontwikkelingsperspectief.
Ja.
Dus als een kind leerproblemen laat zien of gedragsproblemen, dat we teruggaan naar de basis van hoe is jouw leven, hoe is jouw ontwikkeling gegaan. En vanuit daar kijken van, zijn er misschien dingen die nog lastig zijn qua reflexen of ontwikkeling? Of speelt er misschien stress mee, waardoor jij snel in een overleefreactie komt, waardoor het leren niet lukt? Dus ik ben zelf voor heel erg verder kijken zelfs en minder snel naar bijvoorbeeld een diagnosestelling als ADHD in die richting. Maar kijken van naar de signalen. Jouw kind laat iets zien of jouw leerling laat iets zien wat zou dat nog meer kunnen zijn dan wat wij in de psychologie aangeleerd hebben gekregen dat het wellicht is.
Ja, ja, precies. Ja, want dat is zeg maar zoals als ik met ouders in gesprek ben, dan kijk ik natuurlijk veel meer naar welke emoties zitten eronder. Snap je? We zien dan wel natuurlijk gedrag aan boosheid, maar wat is nou de behoefte? En zoals ik het meer vanuit jou begrijp, ben jij ook veel meer gaan kijken van wat is nou eigenlijk de diepere oorzaak? En dat volgens mij verbind jij het meer met het zenuwstelsel, klopt dat?
Ja, ja, absoluut. Ja. Allereerste gedachte is dat als jij je niet veilig voelt in je lijf en in je, nou ja, eigenlijk voornamelijk in je lijf, dat jouw brein in een soort van overleefsituatie schiet. En dat kunnen kleine dingen zijn, kan een opmerking zijn of juist meer dat je bijvoorbeeld altijd overvraagd bent, waardoor je niet compleet kan groeien en leren. Dus dat is het stukje waar ik graag aan onderkijk. En reflexen zijn daar een onderdeel van. Maar een persoon is natuurlijk nooit alleen maar een persoon. Er zijn zoveel factoren die meespelen in die ontwikkeling, waar ik graag naar kijk voordat je besluit van, hey, waar ga je, welke richting ga je op, zeg maar.
Ja.
Dus in mijn praktijk heeft het vooral ook eerst altijd gebracht, en met reflexintegratie kun je dat heel goed. Kinderen eerst veilig laten voelen en vanuit daar, en dan werkte ik veel lichaamsgericht, dus onder andere met reflexintegratie, vanuit daar kijken van, hey, als je controle hebt over je lijf weer, dus weer met jezelf verbonden bent, wat gebeurt er dan op school? Wat voor dingen blijven daar moeilijk? Bijvoorbeeld als je het hebt over kinderen die op school zitten.
Ja. Mm-hmm. Hey, en welke, met welke vragen, zeg maar, kwamen ouders bij jou? Of heb jij, denk je, geef je nu online dan advies aan ouders? Waar moet ik dan aan denken?
Veel kinderen met leerproblemen, leesproblemen, concentratie.
Ja.
Maar ook in de praktijk ook veel motoriek. Dus bepaalde dingen niet onder de knie krijgen.
Ja.
Ik heb ook heel veel kinderen in de praktijk gehad met schooltrauma of stress van school, overprikkeling. Dus het is heel eigenlijk heel breed. Tenminste, voor de meeste mensen lijkt het heel breed. Maar alles heeft te maken met je zenuwstelsel en de controle over je zenuwstelsel en over je lichaam, zeg maar.
Ja. Ja, grappig, want die link, die vind ik bij jou dus, vanuit jouw kijk, anders als zoals ik alleen maar op het gedrag kijk.
Ja.
Dus jij betrekt voor mijn gevoel, en ik denk dat dat ook in is, in deze tijd.
Ja.
Ik weet niet waarom, maar overal zie ik momenteel natuurlijk die reflexen terug. Snap je? Ik weet niet. Herken je dat? Dat het een soort van in is momenteel? Reflexintegratie?
Ik weet niet of het in is. Voor mij was het, ja, ik ben er 15 jaar, nou ja, 16 jaar geleden mee beginnen te werken. En toen was er inderdaad nog weinig over bekend. Misschien dat er nu wel meer bekendheid over komt.
Ja.
Maar misschien ligt het ook aan je algoritme waar je nu misschien ook in zit.
Zou ook heel goed
kunnen. Dat laat ze natuurlijk ook meer van hetzelfde zien. Hè, als,
ja, mee eens, waar. Nee, maar ik denk ook, ouders zijn er op een of andere manier, merk ik dat ook in de praktijk, dat er meer groeiende aandacht is voor niet alleen het denken, maar dat je lijf iets doet ook ten opzichte van je geest. Ik denk dat die verbinding steeds meer gelegd wordt.
Ja, maar in principe zijn we ook één. Het is niet, je hoofd is niet apart van je lijf. En ik moet zeggen, ik heb zelf de leerkrachtenopleiding, de PABO, gedaan en psychologie gestudeerd. En ik merkte dat voornamelijk ook in de psychologie daar ook nog wel echt een, toen de tijd in ieder geval in de opleiding, weinig aandacht voor was voor het lichaamsgerichte.
Klopt.
Ik merkte daar zelfs, ik heb zelf een EMDR-opleiding ook gedaan in het verleden, dat mensen daarin al zeiden van, dat is wel heel lichaamsgericht. Terwijl EMDR best nog wel cognitief ingesteld is.
Mee eens, ja. Ja. Grappig, ja.
Dus leren begint al zo vroeg. De vaardigheden die je nodig hebt om tot leren te komen, die beginnen al vanaf in de zwangerschap met reflexen, in de babytijd en verder in die hele ontwikkeling daarop.
Ja.
Je hersenverbindingen groeien doordat jij beweegt. Dus dat is de basis. Met je lijf begin je met leren. Dus vanuit daar bekijk ik dan ook.
Ja, wat mooi.
Ja.
Want doe eens het allereerste reflex wat hummeltjes meemaken.
Het allereerste reflex. Nou ja, als je geboren wordt, zijn er natuurlijk heel veel reflexen aanwezig. Eentje die misschien voor heel veel mensen wel bekend is, de grijpreflex. Je doet je vinger in het handje van de baby, ja, en hij gaat grijpen en hij laat niet meer los.
Ja.
Je hebt ook de Moro-reflex. Dat is de eerste reflex die zichtbaar is als kinderen geboren worden. Die wordt vaak ook gestimuleerd door de arts als dat niet vanzelf gebeurt. Maar die zorgt ervoor dat een kind als het ware de eerste ademteug neemt.
Okay.
Dus dat werkt zo dat als je het hoofdje van de baby naar achterlijke kant kantelt een beetje.
Ja.
Dan gaat de torso, zeg maar, de romp gaat open. Dus je ziet ook armpjes en beentjes ook voor soort van schrikken op die manier.
Ja.
En dat is wanneer dat eigenlijk de eerste ademteug genomen wordt. En nou ja, vanuit daar verder, zeg maar.
Ja.
De Moro-reflex.
Ja, mooi. En wat,
ja.
Wat leert het ons, zeg maar, dat die reflexen er zijn, doordat je als kind groeit. Maar mm-hmm. mogelijk ook, want volgens mij is dat ook wat jij weet of ook aangeeft. Als je die reflexen niet goed integreert, dan kan er wel eens een soort stagnatie ergens ontstaan.
Ja, en misschien kan ik je het beste uitleggen met de Moro-reflex. Want dit is voor heel veel ouders ook wel herkenbaar. De Moro-reflex is officieel een schrikreflex. Dus als een kindje uit balans raakt, dan reageert het lichaam met bedbeweging. En je zult het misschien zelf nu nog hebben als je bijvoorbeeld van de trap dreigt te vallen. Wat doe je dan met je lijf? Dan ga je waarschijnlijk meer wiebelen met je armen, weet je wel? Van naar voren en naar achteren, om die balans te houden. Dat is een Moro-reflex die geïntegreerd is, maar als jouw brein het nodig heeft. Dus als jij in de stress komt, in gevaar, dan zet jouw brein het razendsnel in om jou in balans te houden. Bij een baby is het zo dat je echt tot 4 maanden na de zwangerschap zie je die reactie. Dus als er een stuk beweging is, maar ook vaak ook nog wel geluid, plotseling geluid, dat het lijfje dan echt schrikt.
Ja. Ja.
Dus dat zorgt ervoor dat het zenuwstelsel aanstaat, want er is mogelijk gevaar, dus moet je alert zijn. Dat is de reactie daarop. Na 4 maanden na de zwangerschap zie je die beweging niet meer, als het goed is, want dan is het geïntegreerd. En wordt het een, wat ze noemen, volwassen stressreactie. Dus je kunt ergens van schrikken, maar niet je hele lichaam reageert meer mee, waardoor je niet constant uit balans bent. Maar als een Moro-reflex bijvoorbeeld door een lastige bevalling, of er is veel stress geweest in de eerste maanden, of er heeft iets vastgezeten waardoor de spanning in het lijf is, blijft die stressreflex blijft actief. En als dat zo is, dan zorgt dat ervoor dat jouw stressreactie in je lijf, zeg maar, harder reageert dan wanneer de reflex geïntegreerd is.
Ja.
Dus bijvoorbeeld zou je dat kunnen zien aan kinderen die in de klas van elk geluidje alert rondkijken. Of van elk geluidje schrikken. En dan kunnen we zeggen van, hey, dat zijn concentratieproblemen, de focus is er niet. Maar als je ontwikkelingsgericht kijkt, kun je ook gaan testen van, hey, is die Moro-reflex misschien nog actief? Waardoor het ook niet lukt om te focussen, want jouw brein is in tijden van stress, hè, als iets een gevaar vormt of voelt, dan gaan al jouw zintuigen aan om dat gevaar te lokaliseren. En dan is logisch nadenken of moeten opletten of een rekensommetje uitrekenen, is dan niet van belang.
Want je blijft alert. Ja.
Je blijft alert, ja.
Ja.
En ik heb veel kinderen in de praktijk gehad met de actieve Moro-reflex, ook volwassenen trouwens, die aangaven, mijn lijf blijft ook alsof er een soort van spanning in mijn lijf rond blijft hangen, als ik een keer geschrokken heb of iets dergelijks. En die Moro-reflex is actief en dat duurt echt een paar uur voordat het weer rustig is. Dat soort reacties krijg je dan.
Wat grappig. Maar nu jij dat zo zegt, van stel dat je ook zou kunnen zeggen dat er sprake is van die actieve Moro-reflex. Je zou ook kunnen zeggen, er is sprake inderdaad van concentratieproblemen, meer ADHD-achtige symptomen. Die kijk is er natuurlijk ook. Hoe kan ik nou als vader of moeder toch ook eens even gaan onderzoeken of hier sprake is van die actieve Moro? Hoe ga ik dat
doen? Ja, dat zit hem in testen. En je kunt het vaak ook al wel gedeeltelijk uit een verhaal horen, zeg maar. Maar ja, goed, de meest effectieve manier is om dus om het uit te sluiten dat het zo is. Maar je kunt het ook vaak al uit het verhaal horen. Dus dat kinderen die overal alert op zijn, overprikkeld zijn, moeilijk in slaap komen, moeite hebben met concentratie, dus informatie niet volledig oppikken, het blijft ergens.
Ja.
En als je terug gaat vragen van, hey, hoe is die eerste anderhalf jaar van je leven geweest? Want daar zijn waarin de meeste reflexen integreren. Kun je eigenlijk al vaak wel, ja, mensen hè, die daarmee werken, kun je al een beetje horen van, dat is niet helemaal iets goed. Bijvoorbeeld, het kindje heeft veel gehuild in het begin van zijn leven. Nou, dat is voor mij een signaal van, oké, er zit dus blijkbaar iets in het lijf wat daar blokkade hè, is.
Ja.
Wat bijvoorbeeld kan veroorzaakt zijn door de bevalling.
Ja.
Doordat er veel spanning tijdens bevalling was, waardoor er bijvoorbeeld spanning op de nek en op de schouders en de schedel is komen te staan, waar baby's echt gigantisch veel last van kunnen hebben, waardoor ze veel gaan huilen, omdat er natuurlijk iets pijn doet in hun lijf.
Ja.
Dat zijn dingetjes waarin je al, zeker die eerste anderhalf jaar, al heel veel uit kan halen van, goh, misschien speelt dit wel mee, waardoor jij nu die klachten ervaart.
Ja. Ja, en stel nou dat jij of mogelijk wij binnen een praktijk of gewoon helemaal ouders zelf, dat ze denken, hey, ik herken dit.
Ja.
Wat kan ik doen thuis? Want volgens mij ben jij best goed in ook aangeven van, je hoeft niet gelijk naar de fysiotherapeut of naar een reflex-integratietherapeut, maar je kan als ouders misschien zelf ook wel eens wat gaan doen. Klopt dat?
Ja. Allereerst bij de mororeflex is het denk ik wel handig om een professional mee te laten kijken, omdat ik er zelf heb gemerkt in de praktijk, bij een mororeflex gaat je hele systeem aan. En als je helemaal geen kennis hebt over hoe dat werkt met je zenuwstelsel en wat voor invloed dat kan hebben, is het misschien wel verstandig om iemand mee te laten kijken die je daarin kan laten begeleiden. Maar goed, je lijf heeft zoveel reflexen. Bijvoorbeeld een grijpreflex die heel actief is. Daar kun je bijvoorbeeld oefeningen mee doen om die grijpreflex gewoon te integreren. Dus veel met je handen bezig zijn of dit soort oefeningen. Ja, ik laat het nu zien, mijn hand open, dicht. Dat zijn oefeningen die, ja, van heel veel reflexen zijn gewoon lichamelijke oefeningen die je in kunt zetten. En nou, dat is mijn doel met mijn bedrijf ook, om ouders en leerkrachten daar veel meer informatie over te geven en ze ook tools te geven van, hoe doe je dat dan, zeg maar.
Ja, denk ook aan die reflexen eigenlijk. Hè? Dat is eigenlijk veel meer waar jij op hoopt dat mensen er ook op die manier naar kijken.
Ja, veel meer ontwikkelingsgericht kijken daarin eigenlijk. Ja,
ja precies. Hey, en want stel nou dat ze dat we daar veel minder oog voor hebben. Hè? Wat missen we dan eigenlijk aan die gezonde ontwikkeling?
Zou je die vraag nog van, hoe,
ja,
bedoel je die?
Ik wil te zeggen, als wij ik denk dat die reflexen, als ze goed integreren, dan ga je eigenlijk als kind, ga je best wel lekker in je ontwikkeling, wat ik dan even nu een gezonde ontwikkeling noem. Maar vaak, daar waar ouders denken, de school heeft wat vragen over hoe kinderen leren, zelf merk ik het een en ander op, dan zie je natuurlijk dat die ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Waarom is het dan belangrijk om toch ook naar die reflexen te kijken?
Omdat dat klachten kan veroorzaken, zoals concentratieproblemen of moeite hebben met bepaalde leervaardigheden. Waardoor als je alleen in gaat zetten op, dat is het gegeven, bijvoorbeeld concentratieproblemen, we denken aan ADHD, dan ben je niet met de oorzaak bezig. Met reflexintegratie kun je hele mooie resultaten krijgen door juist aan die basis te werken, waardoor kinderen veel minder moeite hebben met de dingen die ze laten zien, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Die jij hebt waargenomen. Dus reflexintegratie speelt bijvoorbeeld ook een rol bij de oogsamenwerking. Als jij concentratieproblemen ervaart bij een kind en je gaat niet uitsluiten of daar bijvoorbeeld oogsamenwerkingsproblemen onder zitten, dan moet dat kind harder werken dan dat je die oorzaak hebt uitgesloten en daar wat aan hebt kunnen doen. Want aan heel veel dingen zijn wat te doen.
Ja.
En dat is dan denk ik een andere manier van kijken, maar voor heel veel kinderen gewoon heel belangrijk.
Ja.
om wel weer die groei te laten zijn, zeg maar.
Ja, grappig, want ik denk dat dat binnen een diagnostiek traject niet altijd gedaan wordt.
Nee, zeker niet.
Nee, hè? Dat herken jij, denk ik.
En ik ben daar zelf laatst ook ingedoken dat bij diagnosestelling van dyslexie of ADHD officieel moet zijn uitgesloten dat er bijvoorbeeld visuele problemen onder liggen.
Ja. Ja.
Maar dat is iets wat ik heb gemerkt dat zelden wordt gedaan.
Ja,
dus, en als jouw kind dat wel heeft en het wordt niet uitgesloten, ben je dus eigenlijk niet effectief aan het behandelen, zeg maar.
Exact. Ja, dat is mooi voor ouders, hè, om dit ook te horen. Want dat is ook wel de verantwoordelijkheid, vind ik, voor ouders om goed mee te denken. Mocht je kind voor dit soort trajecten in aanmerking komen of je zit er al in, dat je ook deze vragen kan stellen.
Ja. Ja. Ja, absoluut. Ja.
Ja, ja, dat is mooi. Ik weet nog wel dat je, ik weet niet of dat nu nog is op scholen, maar toen mijn dochters klein waren, toen had je ook altijd zo'n verkeers, het was volgens mij zelfs van de ANWB, Streetwise heette het, geloof ik.
Ja.
En daar zat een oogtest ook in. Die moest je kinderen doen voordat je zogenaamd in het autootje mocht stappen om dat parcours te rijden. En daar kwam ook opvallend veel oogproblemen, zeg maar, tevoorschijn. Terwijl het natuurlijk helemaal niet bedoeld is met Streetwise, om dat naar boven te krijgen. Maar ik vond het toen heel grappig. Ik was toen daar zelf hulpmoeder bij. En dat viel me toen zo op, dat ik dacht, dat is met heel iets anders. Komt nu naar voren dat je gewoon eigenlijk het bord niet goed leest in de klas.
En kijk, ik ben zelf, ik heb daar misschien een sterke mening in. Maar als jij bijvoorbeeld een kind gaat behandelen voor dyslexie, en je hebt niet uitgesloten of visuele problemen, dus oogsamenwerkingsproblemen, daar een oorzaak van kunnen zijn van die problemen, dan ben je dus eigenlijk je kind aan het behandelen met iets wat nooit hetzelfde resultaat zou geven als dat je het kind makkelijker maakt door de oogsamenwerking te verbeteren, zeg maar.
Ja, en jij zegt nu van, ik heb daar misschien zelf wel een sterke mening in.
Ja.
En waarom zeg je dat zo expliciet? Omdat er ook hele tegenmeningen zijn?
Waarom zeg ik dat zo expliciet? Omdat ik heb gemerkt dat dat niet het standaard denkbeeld misschien is. Maar ik eigenlijk vind dat het de basis zou moeten zijn voordat je diagnose dyslexie of ADHD geeft, dat je dat gaat testen. Want het is, ik volg ook heel veel Amerikaanse optometristen en ik heb daar ook een opleiding gedaan, als in de informatie van die mensen. En daar is zo inmiddels zoveel onderzoeksresultaten ook uitgebleken van visuele problemen geven dezelfde klachten als ADHD of dyslexie. Alleen als je daar niet naar gaat kijken, dan mis je dus een sleutel, zeg maar, een factor.
Ja, mooi.
We hebben het over reflexintegratie, maar voor mij is dat één. Je lijf heeft controle over iets of niet, zeg maar.
Ja, mooi. En dat is ook heel erg jouw visie. En ik denk ook dat de wetenschap daar nog best wel naar kijkt. Hè? Wat is nou die relatie tussen die reflex en het zenuwstelsel?
Ja.
Ja. En heb je het idee dat we daar al een eenduidig antwoord op hebben? Of zeg je van nee, dat zit allemaal nog in die onderzoeksfases?
Ik heb geen idee hoeveel ver ze op dit moment in Nederland daarmee zijn. Ik volg wel meer de onderzoeksresultaten uit Amerika. En daar wordt al veel meer gekeken naar hoe ontwikkeling invloed heeft op of jij concentratieproblemen laat zien, leerproblemen enzovoort. Ik vind dat ze daar gewoon veel verder in zijn. En qua reflexintegratie, de methode waarin ik het meest ben opgeleid, de Maskutova Method heet het, van MNRI, die heeft zelf een onderzoeksbureau, dus die zijn flink aan het onderzoeken op dit moment om wetenschappelijke resultaten te publiceren. Er staan ook wel wat al op de website, maar voor meerdere mensen uit Amerika die daar mee bezig zijn en die daar wat over publiceren, dus er wordt gewoon steeds meer de relatie bekend, zeg maar.
Ja, grappig. Ja, mooi dat zo ontstaat. En het klinkt voor mij ook ongelooflijk logisch dat het met elkaar te maken heeft. Maar het is ook heel fijn als er een goede basis straks van de wetenschap natuurlijk onder ligt.
Ja, zeker weten.
Ik kan me voorstellen dat als ik als ouder nu luister naar dit verhaal, dat ik denk, waar moet ik dan op letten binnen die opvoeding? Want zometeen zijn die reflexen niet geïntegreerd en, ja. En heb ik niet voldoende spelletjes gedaan of ik heb niet touwtje gesprongen of ik heb niet op één been laten hinkelen of mijn kind kruipt niet, die heeft alleen maar op zijn billetjes door de kamer geschoven. Wat ja. nu?
Ja.
En snap jij dan dat je als opvoeder beide denkt, oh, er komt iets bij waar ik nu ook nog heel goed op moet gaan letten, namelijk ik moet mijn kind ondersteunen in de reflexintegratie.
Ja, ik weet niet of je de verantwoordelijkheid daarbij ouders voor moet neerleggen. Ik denk dat het iets is waar over het algemeen gewoon veel meer kennis over moet zijn. En dat komt ook steeds meer. Ik merk dat daar gewoon veel meer belangstelling überhaupt voor is. Niet alleen op scholen, maar ook consultatiebureau die contact opneemt van, goh, kun je hier eens even uitleg over geven? Weet je, dus...
Nee, die aandacht die zit ja. zeker in de lift. Dat ja. merk ik ook. Ja, klopt hoor. Ja.
Maar ja, wat je vraag is als waar kun je dan, wat moet je dan mee? Of waar kun je dan op letten? Is dat de vraag?
Nou, ik kan me voorstellen, ja, dat is zeker mijn vraag. Wat is, en kan je ook misschien ouders een beetje geruststellen? Want ik heb nu het idee dat ik de helft heb gemist. En dat ik nu naar mijn meiden ga kijken. En dat ik denk, oh jeetje, ook een van mijn meiden heeft dyslexie. Ja, ik ben ooit met haar naar die diagnostiek of naar die dyslexiewasstraat gegaan. Denk ik, had ik iets anders moeten doen? Dus het geeft ergens ook een beetje onrust.
Ja, ik snap het wel, maar ik denk, wat je niet weet, kun je ook niet op handelen. Dus,
nee. Ja, dank. Dank voor deze geruststelling.
Ja, ja, dat is toch zo.
Ja.
Ik bedoel, ik ben ook ouder van 3 tieners. 15 jaar geleden of 17 jaar geleden, hij is al bijna 17, wist ik ook bepaalde dingen niet die ik nu wel weet. Dat is, dat is allereerst belangrijk. Geef jezelf nergens een schuld van, want dat hoeft helemaal niet. Merk je wel dat jouw kind bepaalde leerproblemen of concentratieproblemen heeft, zou je misschien kunnen afvragen van, wat zijn belangrijke dingen om te weten? Dat een keizersnede invloed kan hebben gehad op dat reflexintegratiestuk. Stress in de eerste 1,5 jaar van het leven, maar ook vaardigheden als dat je kind bijvoorbeeld kruipen heeft overgeslagen, rollen overgeslagen heeft, misschien op een gekke manier heeft voortbewogen. Je kunt altijd nog terugkijken van, hey, zijn er op dit moment reflexen actief die misschien mijn kind ergens in belemmeren? En dat gaan laten uitsluiten. En het is echt niet alleen maar meer zo dat er alleen maar reflexintegratietherapeuten mee werken. Want inmiddels werken ook kinderfysiotherapeuten mee. Osteopaten werken er mee. Steeds meer intern begeleiders die ernaar kijken. Dus het is zoek mooi. Iemand die verder kijkt dan naar ontwikkeling kijkt, zeg maar. Dus het is niet meer, het is niet meer zo klein als het was. Het is wel veel, de kennis is al veel breder verspreid.
Ja. Ja, en daarmee ook wat jou betreft een uitnodiging aan ouders van, joh, er zijn echt genoeg mensen die er nu wat van weten. Ga even op onderzoek uit en neem het mee als optie. Ja.
Ja.
Maar wat ik heel mooi vind aan jouw Instagram, dus aan alle ouders ook echt de uitnodiging om jou te gaan volgen. Want dat zit vol, bordenvol praktische tips. En dat zit er echt hele mooie oefeningen al in. Waar ik dan ook als ouder echt gerustgesteld van word. Want dat geeft mij het gevoel, ik kan wat gaan doen.
Ja,
en kan je een concreet voorbeeld geven waarvan je zegt, nou, als je nou dit hebt en je doet deze oefening, al is het een podcast en kan je het niet helemaal voordoen, maar kan je toch ons eventjes meenemen?
Als ik denk aan de simpelste waar je misschien al wat mee zou kunnen, reflex moet je echt uittesten. Maar bijvoorbeeld heeft jouw kind concentratieproblemen of hoe heet het, leerproblemen of iets dergelijks, dat je kijkt naar oogvolgbewegingen. Dus dat je je vinger ongeveer 40 centimeter, ik moet het even omschrijven, 40 centimeter van de neus voor je kind doet en dan langzaam heen en weer beweegt. Kan jouw kind jouw vinger volgen?
Met zijn ogen?
Ja, gaat dat vloeiend? Of zijn er haperingen te zien waarbij de ogen even wegschieten? Want die oogvolgbeweging heb je nodig om bijvoorbeeld te kunnen concentreren op je werk en op je boek. Je de tekst, door de tekst heen gaan met je ogen, is een belangrijke vaardigheid die je moet kunnen met je ogen om de concentratie maar ook de informatie in je op te nemen van wat er in je boek staat. Als dat al lastig gaat, dan merk je dat kinderen de zin snel kwijt zijn, afgeleid zijn, de buurman dus afleiden, weet je wel.
En als jij nu zegt, als het lastig is, dus ik stel me even voor, ik heb mijn vinger voor de neus van mijn kind en ik ga van links naar rechts. En jij zegt, als de vloeiende beweging is, dan is die oogcoördinatie lekker geïntegreerd. Maar het kan ook zijn, wat doen deze ogen als het niet goed geïntegreerd is?
Allereerst zie je dat het een beetje gaat haperen of dat kinderen niet kunnen volgen, de vinger niet kunnen volgen, niet kunnen blijven kijken. Dat zij gaan wrijven of gapen of aangeven dat het zeer doet of jeukt. Dat soort dingen zijn waar je naar kunt kijken. Maar voornamelijk van, hey, kunnen die ogen van links naar rechts gewoon volgen? En je moet niet heel snel doen, maar gewoon rustig gaan.
Ja, precies. Ja, mooi.
Dat zijn al dingen waar je zo... wat ik altijd aanraad aan ouders om daar na te kijken, mocht jouw kind concentratie, lees, leerproblemen hebben, om dat sowieso uit te sluiten.
Ja, mooi. Mooi, fijn. Ja, dit maakt het al goed concreet. Heb jij nog meer waarvan je denkt, ik wil ouders dit graag meegeven?
Durf verder te kijken dan alleen gedrag. Dat. En probeer het als, en dat vertel ik ook in mijn eigen podcast, kijk, gedrag is net zo, dat heb jij ook die visie, gedrag is een signaal van iets. Waardoor gedraagt je kind zo? En je hoeft niet alles te weten, maar als je het op die manier gaat bekijken van dat gedrag een reactie is op iets anders, dat maakt dat je meer open staat om verder te kunnen kijken in die ontwikkeling.
Ja, klopt. Ja, ik vind het heel leuk. Ik ga zelf nu ook heel erg aan wat ik al helemaal aan het begin zei. Omdat ik zelf zei, ik kijk altijd verder aan het gedrag. Maar ik kijk natuurlijk veel meer naar de behoefte die eronder ligt. En ik relateer dat heel snel aan, wordt een kind wel goed gezien? Is die leerkracht wel goed? Heeft hij wel eventjes een aai over de bol gegeven? Hey, mannetje, fijn dat je er weer bent. Snap je, is
de contact? Maar dat is ook een hele belangrijke factor, hè? Precies. Veilig voelen.
Ja, dat is er ook. Maar dit komt erbij, deze dimensie. Dat ik denk, ik ga blijkbaar nu ook naar dat lijf kijken. Of zoiets. En daar vragen over stellen. En daar veel meer mee bezig. Zo van, hoe zit het? Ook in het contact maken dan maar met je lijf.
Ja, ja. Want als jouw kind bijvoorbeeld, dat is misschien ook wel een goed voorbeeldje, als jouw kind bijvoorbeeld veel wiebelt in de klas of moeite heeft met stilzitten, dan kunnen we het probleem noemen van, het kind wiebelt veel en moeite met stilzitten, maar je kunt het ook bekijken als, het is een reactie op. Dus bijvoorbeeld, misschien zijn de reflexen onvoldoende geïntegreerd die ervoor zorgen dat het stilzitten echt een uitdaging wordt. Of misschien is het een uiting van frustratie in het lijf. Hè? Dat je bijvoorbeeld het niet kan bijbenen of met andere dingen moeite hebt. Of moeite hebt om te focussen doordat je oogsamenwerking onvoldoende is. Dat, op die manier kijken helpt je kind al veel meer verder, zeg maar.
Ja, mooi. Mooi. Ja, dus het is aan ons allen een uitnodiging om een nieuwe dimensie erbij te onderzoeken, eigenlijk toe te voegen in wat er nog meer kan zijn. Ja, die signalen kennen we, maar ik denk dat we nog dieper kunnen kijken wat er is. Ja. Mooi. Dankjewel.
Ja. Graag gedaan.
Ja, heel erg bedankt. En ik ga iedereen laten weten waar ze jou kunnen vinden. En dan hoop ik dat mensen hun voordeel erbij gaan doen met ook wat jouw kennis is. En mogelijk worden daardoor weer ouders en ook en kinderen weer geholpen.
Ja, dat zou fijn zijn, toch?
Ja. Hey, dank.
Graag gedaan. Ja.
Ben je benieuwd wat mij is bijgebleven van deze podcast? Luister dan nu naar de terugblik. De manier waarop Marjolein kijkt vanuit de reflexintegratie is natuurlijk ook achter het gedrag kijken. En wat ik al in de podcast probeerde te benadrukken is dat ik vanuit mij kijk veel meer snel naar die emoties en naar het gevoel gaat. Maar zij kijkt toch veel meer naar de overprikkeling en dat het kind dus voortdurend aanstaat in dat zenuwstelsel. Dat vind ik interessant. Dus veel meer vanuit ons als ouders naar het lichaam van het kind kijken. Wat zie ik daar nou in gebeuren? En dat vraagt dus van ons niet alleen maar opvoeden, regels te stellen, maar het vraagt weer veel meer nieuwsgierigheid en observeren ook naar die kinderlijfjes. En als allerlaatste, ook weer in deze podcast, Blijf niet hangen in de vraag, wat is er nou mis? Maar probeer te kijken, hey, wat heeft mijn kind nodig? En soms is dat structuur, soms is dat dus beweging, lichaamsgerichte oefeningen. Maar soms gaat het ook weer om lekker rust te nemen, de verbinding op te zoeken. Nou ja, daarin hebben we zoveel podcast opgenomen wat ondersteunend kan zijn. En dit was er weer één. In de volgende podcast ga ik weer met Maaike in gesprek. We nemen met elkaar de cirkel van invloed door. Waar heb je als ouder invloed op en waar ben je altijd bij betrokken?